gaan het hebben over het gevaarlijkste beroep ter wereld. Olifantentimmer.
Dat is heel gevaarlijk.
Nijlpaardentimmer lijkt mij nog gevaarlijker. Mm.
We gaan daarover praten met Guy Goris. Dag Guy.
Goedemorgen.
Hoofdredacteur van Mo-magazine. Het gevaarlijkste beroep ter wereld. Het is officieel zo vastgelegd door de Internationale Arbeidsorganisatie.
Het is te zeggen, nee. De Internationale Arbeidsorganisatie noemt het één van de gevaarlijkste beroepen ter wereld. Okay. En op een bepaald moment is de Internationale Vakbond heeft in een rapport gezegd het is het gevaarlijkste. Ik denk dat het één van de gevaarlijkste is.
We moeten nu wel stilletjes aan gaan vertellen over welk beroep we het hebben, Guy. Over welk beroep gaat het?
Wel, het gaat over scheepssloper. Dus de mensen die met name op de stranden van Azië werken aan het ontmantelen, het uit elkaar halen van de enorme oceaanstomers of de grote containerschepen, de cruiseschepen die... Ja. Net zoals jouw tweedehands auto op een bepaald moment toch naar de schroot moet, moeten die schepen ook uit de vaart genomen worden. En op dat moment moet er een oplossing zijn voor al dat materiaal dat rondgedobberd heeft op de oceanen. En dan gaan die naar zo'n sloopwerf. Ja. En in Azië, met name in India, in Bangladesh en in Pakistan, zijn er dan van die afbraakwerven of sloopwerven op stranden. Ja. En die zijn erg populair bij de reders, omdat die veel betere prijzen geven dan de werven in China of in Turkije, laat staan in Europa of in de Verenigde Staten.
Ah ja, dus als je zegt het beroep van scheepsloper, ja, het is een moeilijk woord.
Het is een echt moeilijk woord.
Scheepsloper.
Dat is het gevaarlijkste beroep, en niet ik.
Als je zegt het is het gevaarlijkste beroep, dan is het gevaarlijkste beroep zoals het wordt uitgevoerd op de slechtste werven van de wereld, namelijk in India, Bangladesh, Pakistan.
Ja, en daar is daar groeit het verschil ook wel, want dat zijn natuurlijk geen vaststaande gegevens. Hè. En wat je ziet in Chittagong in Bangladesh bijvoorbeeld, waar ik een paar jaar geleden ook geweest ben, dat is echt de rauwste, ruwste vorm van die scheepsloop op stranden. Daar zie je echt nog arbeiders op teenslippers, zonder helm of zonder beschermkledij. Ja. We werken aan die schepen.
En ook, ik heb er wel eens foto's van gezien. Ik moet eerlijk bekennen, die foto's zijn mooi.
Die foto's zijn fantastisch. Die zijn
op een degoutante manier is dat.
Maar de realiteit is ook zo. Dus je zou kunnen zeggen, die fotografen die buiten dat een beetje uit, of die esthetiseren de armoede en de vreselijke omstandigheden. Dat is natuurlijk ook zo, maar je wordt er bijna toe verplicht van zo dat je foto's begint te maken op zo'n strand, wat ik trouwens niet mocht. Maar als je dat begint te doen, dan zie je vooral de verhouding tussen een enorm schip dat twee voetbalvelden lang is bijvoorbeeld, dat droog op een strand ligt en in een soort perfect evenwicht lijkt te liggen. En als je daar dan die arbeiders onderaan ziet slepen soms met kabels die daaraan vastgemaakt worden om het schip dan gaandeweg dichterbij bij het afbraakstrand zelf te trekken. Dat zijn minuscule miertjes die onderaan dat schip lopen. Dat is van een indrukwekkendheid waar je denk ik als fotograaf echt niet aan kan verstaan.
Ja. Ja, poverty porn noem je het zelf in een van de artikels die je geschreven hebt.
Ik was bezig met die beelden en toen dacht ik, ze zijn te mooi, te indrukwekkend om eigenlijk uit te drukken waar het echt over gaat. Ja. Want een paar dagen voor ik in Alang toekwam, was er een ongeval op een van die sloopwerven, waarbij opnieuw twee arbeiders omkwamen. Dus je zit niet alleen met veel mensen die arbeidsongevallen hebben, omdat ze te weinig beschermkledij hebben of omdat ze eigenlijk ook op onverantwoorde manier vaak die schepen moeten afbreken. Het is altijd gevaarlijk als er zo'n stuk staal naar beneden dondert. Een van de foto's die ik in het magazine gebruik is van zo'n groot stuk van een schip dat afbreekt bij de afbraak en waar dan je ziet de arbeiders ook het op een lopen zetten.
Wegstuiven
om niet geraakt te worden door rondvliegende projectielen op dat moment. Dus je zit met sociaal enorme problemen. Ja. Die zie je niet als je die mooie foto's ziet. Maar je ziet vooral ook niet de ecologische gevolgen.
Ja.
Al dat kwik, die cadmium, de asbest die ook vrijkomt op bepaalde momenten, de petroleumresten enzovoort. Dat zie je niet op die beelden. En dus vandaar dat ik dacht, ik had een probleem. En hoe los je dat als journalist op? Door het even te benoemen. En dan te hopen dat mensen dat beseffen, dat er meer aan de hand is. En bovendien, leg ik in dat stukje direct ook de band met het gegeven dat die sloopstranden in zekere zin het gevolg zijn van beleidsbeslissingen die in Brussel genomen worden.
Ja,
of die in Bhavnagar, de stad op 50 kilometer van het sloopstrand genomen worden, of in Beijing. Ja, dus ja. Je ziet een heleboel dingen niet op het moment dat je gefascineerd wordt door de beelden.
Vandaar het woord porno.
Ja.
Ja. Laat ons eerst nog even over de gevaarlijke kant van dat beroep hebben. Waarom is dat zo gevaarlijk? Je hebt het al gezegd, er vallen stukken ijzer naar beneden of staal naar beneden. Er zijn geen reglementen, er zijn geen vakbonden, er zijn geen afspraken. Wie zijn die mensen die daar werken? Komen die daar 's morgens aan en doen die hun zin of werken die in opdracht? Zijn dat...
Het zijn te veel vragen om ineens te antwoorden. Wie zijn die mensen? Dat is misschien eerst een dat is toch geen detail. 90% van er zijn ongeveer tussen de 15.000 en 30.000 mensen elke dag aan het werk op die sloopstranden in India. En allang zijn er zo'n 150 van die sloopstranden die naast elkaar liggen.
Dus dat is echt een grote economische sector.
Dat is niet een strand. Nee. Dat zijn er 150 naast elkaar.
Okay, ja.
Idem in Chittagong. Je hebt daar een haven en van een beetje weg van die haven beginnen die sloopstranden en daar staan die boten allemaal naast elkaar die in het strand geramd zijn om afgebroken te worden. Dus
het is niet dat er een droogdok is. Nee, die schepen komen daar gewoon aangestoomd.
Ja.
Op het strand af.
Die varen recht het strand op.
Tijdens de vloed.
Hoogwater. En in India bijvoorbeeld, dat is geen onbelangrijk detail, is er een getijdenverschil van 12 meter.
Dat is heel veel.
Dus zo'n boot kan echt helemaal tot in het strand varen, rijdt zich of vaart zich vast. En als het dan eb is, dan komt dat droog te liggen, dan kunnen de arbeiders daaraan om daar gaten in te beginnen slepen, om daarin te kruipen, om dan zo naar boven te beginnen gaan. Maar dus van die, laten we zeggen, ergens 20.000, 25.000 mensen die elke dag aan het werk zijn, is 90% zijn migranten. Migranten die van 1000, 2000 kilometer verder komen in India.
Het zijn wel Indiërs,
maar die komen uit Bihar,
Uttar Pradesh,
uit Chhattisgarh, dat echt een paar duizend kilometer verder ligt.
Ja.
En die komen naar die sloopstranden omdat daar werk is. En er wonen niet zo gek veel mensen in de dorpen daaromheen, maar die mensen zijn ook meer betrokken in de landbouw. Dat waren vroeger vissers, maar die visserij die is natuurlijk weggeduwd. De visbestanden zijn heel erg achteruit gegaan. Er is veel vervuiling ook, al wordt daar weinig naar omgekeken. Er zijn weinig mensen die de vis laten omdat die vol kwik zit, omdat men het ook niet weet.
Ja.
Maar dus de vissers zijn min of meer vertrokken. En dus het arbeidspotentieel wordt ingevuld door mensen die van ver komen.
Ja.
Die dus ook verschillende talen spreken, die slecht te organiseren zijn, dat typisch mensen zijn die zeggen, anyway, ik wil hier werken, ik wil iets verdienen, want ik moet mijn familie thuis onderhouden, daarom kom ik naar hier. Waardoor dat het voor de eigenaars van die sloopwerven des te makkelijker is om hen eigenlijk, laten we zeggen, tegen elkaar uit te spelen, of in elk geval om het te doen zonder vakbonden. Er is een vakbond actief, in Alang, maar die wordt door de meeste scheeps- of sloopwerf-eigenaars wordt die terzijde gelaten.
Ja.
Er is geen enkele eigenaar die ik gesproken heb, voor zover ik weet, en ik heb er verschillende geïnterviewd, die een systematisch of een structureel overleg heeft met die vakbond.
Ja.
Die vakbond die probeert wel aanwezig te zijn en op een wat hoger niveau krijgt hij soms ook wel een stem. Er wordt ook wel geluisterd in India naar de stem van die werkers. Ook omdat er dan een klein beetje academisch onderzoek rond is. Er zijn een paar NGO's die er rond bezig zijn.
Ja.
En dus het opperste gerechtshof heeft bijvoorbeeld een paar jaar geleden beslist, er moet een echte wet komen op die sloop, want die is te gevaarlijk en te vervuilend. Er Er moet een fatsoenlijk ziekenhuis komen. Op dit moment heb je 2 kleine kliniekjes met 10 bedden of met 20 bedden. Maar voor 30.000 arbeiders in de meest gevaarlijke omstandigheden is dat natuurlijk niks. En dus de jonge man die verongelukt was, een van die twee die verongelukt was vlak voor ik toekwam, die kon niet behandeld worden in een van die kliniekjes, omdat hij te zwaar gewond was. En dus de echt zwaar gewonden, die moeten naar Bhavnagar gebracht worden. En dat is alsof je vanuit Westerlo naar Antwerpen moet rijden. Dat is ongeveer de afstand, een beetje verder. Maar dan over een secundaire weg, waar over een anderhalf baanvak 3 camions naast elkaar proberen te rijden. Ja. En daar moet je dan als ziekenwagen tussendoor laveren. Er liggen voortdurend ook verkeersdrempels. En die zijn in India wat agressiever dan wat wij kennen. Die van ons die glooien zo'n beetje op en af. Maar in India leggen ze gewoon een strook beton waar je, als je harder dan 5 km/u rijdt, gaan je banden en je auto eraan. Dus dat duurt minstens een uur of langer eer je van de werf tot in het ziekenhuis bent.
Was er een ziekenhuis ter plaatse geweest, dan had die
nog
geleefd.
Dan had die misschien kunnen gered worden. Ja. Dus dat is opgelegd door het Opperste Gerechtshof 5 jaar geleden. Dat is er nog altijd niet. Er wordt aan gewerkt. Duurt dus gigantisch lang, omdat er altijd een nieuwe problemen opduiken. Hetzelfde voor woongelegenheid. Aangezien de meeste van die arbeiders migranten zijn, moeten die woongelegenheid zoeken. Er is opgelegd om minstens 1000 slaapplaatsen in woonkazernes te bouwen. Die woonkazernes zijn gebouwd. Die zijn nog altijd niet opengegaan. En dan nog is het natuurlijk onvoldoende capaciteit om al die mensen te huisvesten, maar het zou zeker al helpen. Dus je krijgt eigenlijk wel in India meer aandacht voor het probleem, maar er is een voortdurende terughoudendheid. En een van de problemen bijvoorbeeld, vind ik toch wel hallucinant, op het moment dat het Opperste Gerechtshof zegt de industriewetten moeten hier toegepast worden en er moet dus zo'n ziekenhuis zijn, dan komen de eigenaars, de organisatie van die werfeigenaars, komt die met het argument, ja maar, wij vallen daar niet onder, want wij produceren niks. Wij breken alleen maar af. Dus wij vallen niet onder die industriewetten, want wij zijn geen productie. Ja. Dan valt je broek toch af op het moment dat je dat hoort. Want
heeft dat juridisch gewerkt?
Het heeft niet gewerkt.
Het is wel voor
het gerecht gekomen. Ja, ja. Er is een uitspraak moeten komen van, jongens, het is niet waar. Om te beginnen produceren jullie staal. Ja. Want dat is de hele...
Het is recuperatiestaal, maar het is
staal. Dat is de hele reden van bestaan van de hele industrie. Ja. Is dat men... Er wordt van alles uit die boten gehaald, maar waar het echt om draait, is om het staal van de scheepsromp. Ja. Dat wordt in Azië, is dat een gegeerd goed om een deel van de bouw in Bangladesh bijvoorbeeld, is bijna 80% van het staal dat in de bouw gebruikt wordt, komt uit die sloopschepen.
Ah, ja.
In India is dat minder, omdat er natuurlijk de omvang veel groter is van de economie.
Wat op zich een positief gegeven is, hè? Recuperatie. Ja.
Wat natuurlijk niet uitsluit dat daar ook weer problemen mee zijn. Ja. Want die romp die is natuurlijk geverfd. En opnieuw geverfd en opnieuw geverfd. En die verf is anti-roest. Tot voor kort was dat TBT, wat een giftige verf is eigenlijk. Ja. En dus als die verf dan niet afgehaald wordt, als dat koud gerold wordt opnieuw, dat staal, dan krijg je dus toxisch staal dat gebruikt wordt in de bouw. Wat natuurlijk niet zo'n goed idee is.
Guy, tot hiertoe, het is allemaal schandalig en erg en dat weet ik allemaal, maar het is nog altijd ver van ons bed. Tot we de vraag stellen, welke schepen liggen daar? Zijn dat Indiase schepen? Zijn dat Aziatische schepen? En dan is het antwoord nee, dat zijn Europese schepen.
Het zijn schepen van overal ter wereld. Vorig jaar zijn er, als ik het juist heb, 835 schepen van die reuze schepen afgebroken op wereldschaal. Rond de 80% daarvan, 70-80%, komt op zo'n sloopstrand terecht. Dus dat veel van die schepen komen op die stranden terecht. 40% van wat er afgebroken wordt op die sloopstranden zijn schepen die van Europese eigenaars zijn.
Ja. Kan je het economisch model dat daarachter zit, dat is nogal ingewikkeld, maar ik vond het wel interessant om te lezen in jouw artikel, hoe die handel in afgedankte schepen precies gaat.
Dat is ingewikkeld.
Dat is ingewikkeld, Maar stel, ik ben reder, ik heb zo'n aantal schepen in omloop, er zijn er 2 versleten, die moeten afgebroken worden. Wat doe ik?
Wel, je probeert om te beginnen ervoor te zorgen dat ze niet onder Europese vlag varen. Want dan moet je je houden aan Europese regels. Enfin, zeker vanaf 1 januari volgend jaar gaat er een nieuwe regelgeving uit Europa invoegen. En alle schepen die onder Europese vlag varen moeten dan afgebroken worden in door Europa gecontroleerde en goedgekeurde werven.
Ah, ja. Dus op 1 januari verandert alles.
Dan verandert dat.
Ja.
De reders zeggen dan, ja, maar je dwingt ons om uit te vlaggen. Want dat is een van de belangrijkste zaken in heel die zeevaart, maar ook in de sloop, is het gegeven dat reders kunnen kiezen onder welke vlag dat ze varen.
Ja.
Dus we weten dat 70% van de wereldvloot vaart onder een andere vlag dan waar de eigenaars eigenlijk zitting hebben of waar ze hun zetel hebben.
Dat is een verhaal dat we al vaak hebben gehoord.
En
dat
heeft dan met, vlag enzovoort.
Dat heeft dan met arbeidsvoorwaarden van de bemanning te maken, met fiscale redenen en zo. Maar dat ook te maken heeft met de afvraag van die schepen, dat wist ik niet.
Wel, dus zeker vanaf 1 januari, omdat dan de regel geldt, de Europese vlag telt. Op dit moment is er eigenlijk nog een strengere regelgeving van kracht. Want een schip dat afgedankt wordt, wordt internationaal beschouwd als giftig afval.
Terecht.
Terecht. Ja. Maar als het giftig afval is, valt het onder de conventie van Basel. En die conventie zegt dat de OESO-landen, de rijke landen, geen giftig afval mogen exporteren naar niet-OESO-landen. Dus op dat moment mag een Europees schip eigenlijk niet geëxporteerd worden naar een Aziatisch strand.
Naar India of naar Bangladesh of naar Pakistan.
Dus wat gebeurt er? Zo'n schip vertrekt naar zijn volgende haven en vertrekt vanuit de haven van Antwerpen naar een Afrikaanse haven of naar een Aziatische haven of het Midden-Oosten. En in het Midden-Oosten wordt dan beslist, dit was de laatste reis van het schip. En dus nu gaat het vanuit Dubai naar een sloopstrand in Azië.
En dan mag het wel.
En dan mag het
dan
wel.
Dan mag je wel je giftige afval dumpen.
Ja, dan valt het niet onder Basel, want Basel zegt dat je niet... Onder die Baselregels is het vertrek van het schip eigenlijk de plek waar geoordeeld wordt of het onder OESO valt of niet. Ja. Dus als het schip vertrekt vanuit Mexico, valt het niet onder de regels. Als het vanuit Antwerpen vertrekt wel.
Ja, zeg, en zo'n reder, zoekt hij dan gewoon de werf waar het goedkoopst kan afgebroken worden? Of verkoopt hij het voor oud ijzer en krijgt hij er nog iets voor?
Hij verkoopt het voor oud ijzer en staal. En daar krijgt hij behoorlijk wat voor. En een goed voorbeeld om dat toe te lichten is de rederij Maersk, die we kennen, de grootste containerverscheper ter wereld.
Je ziet die containers of vrachtwagens rondrijden hier op de Antwerpse ring.
Dat is een Deens bedrijf.
Dat is een Deens bedrijf. Ja. Dat dus Scandinavisch zijnde onder sterke druk stond om het allemaal schoon te maken en rekening te houden met zowel arbeidsvoorwaarden als milieu. Zij besliste, ik denk in 2008, om niet meer naar de sloopstranden te gaan, omdat dat onverantwoord was. In 2015 staat in hun duurzaamheidsrapport dat ze terugkeren naar de stranden in India. En het dubbele argument was, het argument dat zij naar voren schoven was, op die manier gaan wij mee investeren in het upgraden van die stranden tot ze voldoen aan arbeidsvoorwaarden en milieuvoorwaarden. Maar het tweede argument, en het staat ook in dat rapport, is per schip dat afgebroken wordt, brengt het sloopstrand ons 1 tot 2 miljoen euro extra op.
Dus als je dat in India, Bangladesh of Pakistan gaat doen, vergeleken met
Turkije of Europa bijvoorbeeld. En Europa is het verschil nog groter. Dus eigenlijk komt het neer op de bottom line is winst. En Maersk zat daar met een probleem, omdat de tweede grootste containerverscheper, MSC, wat een Zwitsers bedrijf is, dus het is op zich al opvallend dat Zwitserland een van de grootste rederijen ter wereld heeft.
Die
natuurlijk,
want
op het meer van Genève vind je die schepen niet terug. Maar dus, het is eigenlijk een Italiaans bedrijf dat voor de hand liggende redenen Zwitsers geworden is. Maar dus MSC deed wel aan scheepsafbraak. Die hebben de afgelopen 10 jaar 80 van hun schepen laten afbreken op Aziatische stranden. Ja. Dus maak je rekening, dat betekent dat zij minstens tussen de 100 à 200 miljoen euro meer inkomsten hadden dan de concurrent als die evenveel schepen zou laten
aanleggen. Geld dat je normaal gezien hier aan veiligheidsvoorschriften en aan lonen voor arbeiders had moeten geven.
En aan infrastructuur, want zo'n scheepswerf in de België heeft een van de grootste scheepsafbraakswerven in Europa.
Ah, ja.
En dat wisten wij niet, dat wisten jullie niet, dat weet niemand hier.
Hoe heet dat?
Gallo. In Gent. Uh-huh. En interessant is, dat is toch opvallend, vind ik, bleek uit ons onderzoek, dat zowel de Belgische politiek, met name de Vlaamse liberalen, met staatssecretaris De Bakker, maar ook andere liberalen.
Die is bevoegd voor de Noordzee.
Die is daarvoor bevoegd in ons bestel. Uh-huh. Maar zelfs de OVAM, de Vlaamse afvalmaatschappij, zijn pleitbezorgers eigenlijk voor verbeterde stranden in India. En geloven dat het mogelijk moet zijn om op het strand schoon en goed af te breken. En het argument is, anders hebben we een capaciteitsprobleem.
Ah ja, want die Indiase afraakwerven zijn concurrent van dat bedrijf in Gent, van dat Vlaamse bedrijf in Gent.
En dus de eigenaar wint in van of de CEO van de werf in Gent, die zegt, ik begrijp niet dat onze afvalmaatschappij en onze politiek nooit de verdediging opnemen van onze eigen sloopwerven, maar voortdurend proberen om de nieuwe Europese regelgeving uit te stellen. De Bakker heeft twee keer een brief gestuurd aan de Europese commissaris met de vraag om die nieuwe regelgeving in Europa uit te stellen. OVAN, de voormalige werknemster die gedurende 10 jaar, denk ik, het Belgische standpunt geformuleerd en verdedigd heeft, op internationaal vlak of binnen Europees vlak over die sloop, die heeft gedurende 10 jaar de Indiase kaart getrokken en heeft eigenlijk nooit de Vlaamse Gentse sloopwerf verdedigd.
Omdat de capaciteit in Gent...
Gent is... Je geraakt in Gent niet met de grootste schepen.
Er is een wachtlijst. Ah ja, voilà. Maar zeg, je kan dus in Gent bio-fairtrade je schip laten afbreken?
Ik weet niet of het helemaal aan alle voorwaarden voldoet, ja.
Maar waarom zou je dat doen? Dat gaat waanzinnig veel duurder zijn dan...
Dat gaat duurder zijn. Dus de enige reden waarom, of de voornaamste reden waarom je dat doet, is omdat het onder goede voorwaarden gebeurt en omdat het schoner is. Dus als je geen internationale regelgeving krijgt die dat oplegt, dan krijg je concurrentie die altijd de bodem naar beneden duwt. Dat is dan ook het argument van iedereen om te zeggen, er is een nieuwe internationale regelgeving, de Hongkong Conventie, die is opgesteld door de Internationale Maritieme Organisatie, die eigenlijk gedomineerd wordt door de reders. En die hebben op een bepaald moment, om af te geraken eigenlijk van die Baselregel, hebben die gezegd, van we gaan een eigen regel invoeren en we gaan die internationaal maken. Dus in 2009 is die conventie afgewerkt en afgesloten. Die is nog altijd niet in werking, omdat er te weinig landen zijn die conventie geratificeerd hebben. Hmm. België is een van de 6 landen die dat wel gedaan heeft.
Ja, goed. Ja.
Wat goed is, maar je moet dan zeker voor ogen houden dat die Hongkong-conventie, dat die zwakker is dan de Europese regelgeving en de Europese regelgeving zwakker dan de Basel-conventie. Dus je zit in een...
We boeren achteruit.
Je zit toch in een trap naar beneden, onvermijdelijk. En dat heeft te maken met het gewicht van wie bepaalt en schrijft deze regelgeving. Dat is altijd weer de scheepvaartindustrie zelf die aan het stuur zit, of hoe heet dat?
Roer.
Aan het roer zit, juist. In deze. En je merkt dat bijvoorbeeld ook als het klimaat het akkoord in Parijs afgesloten werd, zat de scheepvaart daar niet in. Ja. Die hebben dit jaar met heel veel tromgeroffel aangekondigd dat ze hun eigen Parijsakkoord hadden, waar ze voor de eerste keer targets stellen om ook de uitstoot van de scheepvaart naar beneden te brengen. Ja. Wat goed is, maar het toont opnieuw aan, die hele industrie van scheepvaart en dus ook van scheepsloop onttrekt zich aan regelgeving door overheden en slaagt erin om haar eigen regels op te leggen. En opnieuw, dat uitvlaggen, want we hebben daar niet het laatste van verteld natuurlijk, als 70% onder een andere vlag vaart tijdens het werk, dan gaat dat naar 90% voor de sloop. Omdat als je van een grijze vlag of een beetje een aanvaardbare vlag zoals Panama uitvlagt naar Palau of naar St. Kitts en Nevis of naar Tuvalu, dan kom je terecht onder een wetgeving van een land dat absoluut niet in staat is om de controles uit te voeren die moeten uitgevoerd worden door de vlaggenstaat voor het schip op strand mag terechtkomen.
Dus als ik het goed begrijp, kan zo'n reeder kiezen aan welke set regels hij zal voldoen door die vlag te kiezen. Ja. En hij kiest uiteraard het land met het minst
strenge regels. Wel, niet uiteraard. Er zijn reders die zeggen van wij willen op een ernstige manier werken en wij weten dat op lange termijn de scheepvaart alleen maar duurzaam kan zijn als ze ook zich duurzaam organiseert. Dus je hebt toch wel verschillende opties. Het is niet dat het onvermijdelijk is, maar je zit natuurlijk met die economische druk en die is nu eerder toegenomen. Dus ik denk dat als Maersk in 2015 teruggekeerd is naar de stranden, heeft dat ook te maken met de verminderde scheepvaart als gevolg van de financiële en economische crisis sinds 2008, waardoor de winstmarges kleiner worden en de druk van de aandeelhouders op de rederij groter werden. Ja. En Maersk heeft aandeelhouders, dat heet MSC niet, maar de logica is duidelijk ongeveer van hetzelfde.
Ja. Het is nog nooit gebeurd, denk ik, dat we in interne keuken reclame hebben gemaakt voor porno. Dat gaan we dus nu wel doen. Die fantastische, mooie foto's, poverty porn, die zijn te zien op de site van Mo. Het dossier dat Grigoris en een aantal van zijn collega's hebben geschreven over die scheepsloperijen, is daar te lezen. Ja. Dus kijk naar de foto's en lees het dossier. Scheepsloperij, het gevaarlijkste beroep ter wereld. Grigoris, dankjewel.
Dankjewel.
Interne keuken.
Radio 1. Altijd benieuwd.
Radio 1.